Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
BNR Nieuwsradio, Werkverkenners. Rens de Jong.
In Nederland zijn er een kleine 2 miljoen mensen verslaafd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut. In een groot gedeelte van die gevallen gaat het om legale middelen, als alcohol, tabak en slaap- en kalmeringsmiddelen. Maar de kans is dus heel groot dat een van jouw medewerkers of collega's ook een probleem heeft. Maar ja, merk je dat meteen? Ja, wat vaker ziek, een keertje dranklucht als je 's ochtends samen in de lift staat, niet helemaal scherp functioneren. En je gaat niet meteen uit van verslaving, maar dat kan het wel zijn. Bekendste recente voorbeeld natuurlijk is politiek verslaggever Frits Wester, die na een twijfelachtig optreden in het RTL Nieuws moest toegeven dat hij een drankprobleem heeft en nu werkt aan zijn herstel. Ja, hoe zorg je dat je weet dat iemand verslaafd is en hoe je diegene kunt ondersteunen, hoor je in deze uitzending van BNR Werkverkenners. En daarom praat ik met Nando van Gemert. Hij heeft een best heftig verhaal.
Nando van Gemert, 41 jaar, kom uit Boksel. Ik ben getrouwd, 2 kindjes. En werkzaam bij RIW Brabant in Tilburg, woonbegeleiding. En ik werk daar als senior trainer met ervaringsdeskundigheid.
Ja, deze uitzending gaat over verslavingen op het werk.
Ja.
Of sowieso verslavingen en werk is het eigenlijk meer. Daar heb jij ervaring mee?
Daar heb ik. Ik heb in mijn leven ben ik 15 jaar verslaafd geweest aan alcohol, cocaïne. Eigenlijk meer vluchten, op de vlucht geweest, zo moet je het zien. En de laatste 11 jaar ben ik gelukkig clean en nuchter van alle middelen. Maar ik heb wel die afgelopen jaren, die 15 jaar behoorlijk aan de middelen gezeten.
Wat voor werk deed je?
Ik ben ooit begonnen als hulpmonteur, in de installatietechniek, verwarming, CV. En daarna ben ik doorgegroeid naar servicecoördinator. Van servicecoördinator naar werkvoorbereider. In de installatietechniek ook. Dus projecten voorbereiden, bouwprojecten. Om vervolgens op een gegeven moment tot de conclusie te komen dat het allemaal niet goed ging.
Nou ja, werkvoorbereider, dat is volgens mij hartstikke systematisch. En werk waar je hoofd bij moet houden.
Juist.
En ondertussen gebruikte jij gewoon. Maar hoeveel gram kook gebruikte jij per dag? Hoeveel dronk je per dag?
Het was meer hoeveel geld had ik. Ja. Mijn gebruik was afhankelijk van de financiën die ik had.
Maar goed, dat werk voorbereiden verdient niet slecht volgens mij.
Nee, maar het ging ook wel aardig op. En ik zal je sterk vertellen, ik woonde op dat moment samen met mijn ex-vriendin, gelukkig, voor haar ook, op dat moment. Maar allebei de salarissen gingen daar ook aan op.
Ja.
Ik maakte allebei de salarissen op. Dus het destructieve van heel die verslaving, die zat zowel op het werk als ook in het gezin. Of in het gezin, in de thuissituatie.
Maar even, dus jij werkt en gebruik dus grammen kook per dag.
Ja, zeker weten.
Ja, toch?
Ja, meerdere.
Drinkt daar ook nog bij?
Drinkt daar ook nog minimaal een krat bier per dag, ja. Ja.
Hoe kun je dan functioneren?
Niet. Overleven, dat kun je. Ik kon overleven.
Omschrijf zo'n dag overleven dan.
Nou ja, proberen om sowieso te beginnen met op tijd bij werk te zijn. Weet je? Ik lag s'avonds meestal tussen 2 en 3 lag ik 's nachts in bed. Dan was de drank op, de kook was uitgewerkt of redelijk uitgewerkt. En dan ging ik naar bed. 'S Morgens proberen op tijd op je werk te zijn, wat altijd maar net aan was. Wat ik maar net haalde. En vervolgens ben ik op het werk. En dan proberen echt wel maximaal te geven. Dat is wel wat ik altijd geleerd heb. Is gewoon wel keihard werken.
Ja.
Maar je bent er met je hoofd niet bij.
Maar je zegt het is overleven dan op werk.
Overleven, het is echt proberen. Weet je, ik deed ook technische tekeningen maken. Ik weet niet of je een bouwkundige tekening hebt gezien.
Ja.
Alle details die erop staan.
Ja.
Mijn taak was mede om te zorgen dat ook die details meegenomen werden op de nieuwe tekening.
Maar je ben je
totaal niet gezien. Ik sloeg dingen over, fouten maken. Functioneren was er niet meer bij.
Nee.
Nee, op een gegeven moment.
Hoe lang heb je dat kunnen volhouden dan?
Dat heb ik toch wel een aantal jaren volgehouden. Een jaar, 4, 5.
Jaren?
Ja. Ja.
Dus echt,
ik was ook niet heel slecht in hetgene wat ik deed. Alleen de details, ook voor detail had ik niet. Dat ging ook niet.
En heb je, ik vraag me dan af, denk je dan af en toe van dit kan gewoon niet meer? Of komt dat niet in je op?
Nou, ik werd steeds ongelukkiger, want ik kreeg heel veel kritiek. over hetgeen wat ik niet presteerde. Mm. En wat er vervolgens gebeurde, is dat die kritiek die je krijgt, het niet functioneren, wordt een bodem om weer op te gaan gebruiken. Dus liep ik continu in een vangnet met mezelf.
Je krijgt een uitbranden van de baas. Voelt je nog slechter qua zelfvertrouwen?
Ja, op een gegeven moment, mijn baas was ook mijn vader. Ze was nog eens extra een saillant, zeg maar. Dus die heeft me ook geprobeerd het hand boven het hoofd te houden. Maar op een gegeven moment ging ik daar ook niet meer. Toen ben ik daar ook weggegaan en toen ben ik maar in de horeca gaan werken. En met een alcoholverslaving in de horeca achter de bar. Is niet echt een goede combinatie. Nee. En dan kreeg ik na 9 maanden al de vraag of ik een alcoholprobleem had. En daar had ik zelf nog nooit over nagedacht. En toen zei...
Ja. Je drinkt een krat bier per dag. Ja. Snuift meerdere grammen coke per dag. En als iemand aan jou vraagt, god, heb je een alcoholprobleem? Zeg je, nou god, daar nooit over nagedacht.
Nee.
Even voor mij, dat valt moeilijk te rijmen voor mij.
Nee, maar in die periode nog niet. Dat kwam veel later.
Ja,
dat kwam veel later pas toen. Eigenlijk vanaf die vraag van die vrouw die daar stelde toen de tijd. Gek genoeg was daar nog een verre familie van me ook nog. Zij stelde die vraag en toen ben ik eigenlijk pas goed over na gaan denken. Mm. Vervolgens ben ik uit de horeca gegaan en ben ik in een showroom voor sanitair gaan werken. Als binnendienstverkoper. En toen begonnen ze altijd dagen van, ja, dit kan ik niet blijven doen.
Ja, dit is het verhaal vanuit het perspectief van een werknemer. Maar als werkgever heb je niet altijd door wat er nou precies aan de hand is. Dat was in het geval van Nando ook zo. Niemand wist precies wat er nou aan mankeerde.
Iedereen wist dat er iets was.
Iets.
Niemand wist wat er was.
Voor mij, dat roken ze ook niet in de lift als je... Ik ben er heel bleu in dit soort dingen, hoor.
En dat ik was, en ik hoop nog steeds wel, een gezellig vent. Ja. Die ook wel gewoon het gezellig kan maken met mensen. Maar wat er veel gebeurde, is het dubbelleven wat ik leed. Overdag proberen te functioneren en proberen te werken. En s'avonds thuis de bank of in de kroeg zitten. En dan toch ook veel drinken. Maar toch ook proberen te presteren de dag erna. Wat je dan krijgt, is dat... Als je met vrienden toch op stap gaat of naar PSV, naar het voetballen. Hartstikke leuk, kijk gezellig. Maar vervolgens gaat iedereen na het voetballen naar huis. Of nog even een biertje, een afzakkertje in de kroeg. Iedereen gaat naar huis. De meeste mensen gaan dan op de bank liggen of sturen sport kijken of naar bed op zondagavond. Maar ik ging dan zitten drinken. En dat was mijn structuur.
Ja.
Is dat wat de rest ging doen was prima, maar ik ging daarna nog gewoon thuis door.
En op het werk dachten ze, er is wel iets?
Ja, iedereen wist wel wat er was. En ik denk ook wel dat er meerdere mensen... beter de vinger op konden leggen, maar er werd gewoon niet over gesproken.
Maar, heb je je achteraf niet afgevraagd waarom niet? Want mensen hadden wel enorm kritiek op je, van je moet secuurder gaan werken. Ja. Maar er is niemand die zegt, even vriend, maar volgens mij drink jij te veel.
Ja.
Is dat niet gebeurd?
Niet dat ik me kan herinneren. Weliswaar met de familie, met thuis met mijn vader, want ik weet nog dat ik... Toen ik wat jonger was, ben ik samen met mijn vader... ooit een keer bij een psycholoog geweest. En ik heb tot de dag van vandaag het gevoel dat het bedoeling was... om mij te laten bekennen dat ik gebruikte. Nou, ik was vrij jong, dus daar ga ik niet doen op dat moment. Mm. Maar wat er vooral gebeurde ook... was dat niemand kon steeds de vinger erop leggen. En wat ik daarna, toen ik op een gegeven moment wel behandeling aan ben gegaan... wat ik daarna vooral terugkreeg, was dat iedereen echt wel een idee had... en veel mensen erover spraken, maar niemand met mij of met mijn familie. Dus degene die echt iets konden doen in mijn geval, daar werd niet mee gesproken.
Nee.
En daar zit juist, denk ik, ook de boodschap in. Ga daarmee het gesprek aan.
Daar is die weer, hè? Het gesprek. Ik sprak erover met Maddy Blokland, adviseur alcohol, drugs en medicijnbeleid bij het Trimbos Instituut. En dan gaat het vooral over preventie. Dus hopelijk voordat de problemen zich zo hoog opstapelen als bij Nando. Stel je voor, iemand wordt gesnapt met het blowen van een joint, weet ik veel, buiten.
Ja.
Kan me er niks meer voorstellen, maar... Dat
gebeurt.
Dat gebeurt, ja. En dan?
Dat ligt eraan wat je in je beleid vast gaat stellen. Maar veelal is het zo dat je dan zegt, oké, je bent nu onder invloed. Ik heb geconstateerd dat jij een joint staat te roken. Je gaat nu naar huis. Je neemt een verlofdag op. Morgen kom je terug en hebben we een gesprek erover.
Mm-hmm. Ja.
Dus dan kost het je een vrije dag.
Ja, en dan een waarschuwing en et cetera. Even over... Dat is het beleid, hè? Maar je hebt natuurlijk ook individuele gevallen. Ik heb met een ervaringsdeskundige gesproken, met Nando. En die gaf mij aan van... Ja, mensen denken wel, er is iets.
Ja.
Maar kunnen daar de vinger niet op leggen.
Ja.
Kom je dat veel tegen?
Kijk, het aantal verslaafden binnen bedrijven is niet zo heel erg groot. En wat er vaak met mensen die verslaafd zijn aan alcohol of drugs, vaak nog wel kunnen functioneren. Dus dat zie je soms niet eens op de werkplek, maar je hebt wel het idee, er is iets aan de hand. Mm-hmm. Er zijn verschillende signalen. Hè? Dus iemand gaat zich wat trekt zich terug bijvoorbeeld, of wordt juist heel erg druk aanwezig, gaat zich anders kleed, minder verzorgd misschien. Dus er zijn wat signalen. Het rare is, want wat ook heel erg belangrijk is in het beleid, is of het juridisch juist is wat je doet als werkgever. Dus juridisch mag je niet eens vragen, heb je alcohol gebruikt of drugs gebruikt? Juridisch. In ieder geval mag je het niet in het personeelsdossier verwerken van hij is onder invloed van alcohol. Oh. Wow. Dat is in verband met de AVG. Ja. Dus dat mag je dus officieel, hè, en dan zal het in de praktijk wat anders gaan, moet je zeggen van ik heb het idee, dat is even heel formeel gezegd, mm-hmm. Ik heb het idee dat jij, ik heb het vermoeden dat je het ADM-beleid overtreedt.
Ja, ja.
Goed. In de praktijk zal het wel eens anders gaan. Dan zal je gewoon zeggen, ik ruik een alcohollucht. Vertel. In het kader van, dus ik ga even een klein uitstapje. In het kader van het preventieakkoord, wat inzet op verantwoord alcoholgebruik of het voorkomen van de preventie van problematisch alcoholgebruik, zitten we met een aantal mensen bij elkaar die rondom die werknemer zitten. En wat daar uitkomt uit die groep is dat werkgevers het gesprek niet aangaan met werknemers. En als het aangaan, dat werknemers heel vaak het idee hebben dat het gaat om straf krijgen in plaats van zorg voor de medewerker. En als je ziet dat verslaving of problematisch alcoholgebruik een gevolg is van problemen thuis, problemen op het werk, en dat je zorg hebt voor je medewerkers, en dat je dat in je gesprek wat je aangaat met je werknemer, als je dat uitstraalt, van hoe gaat het nou eigenlijk met je? Mm-hmm. Ik wil weten hoe het echt met je gaat. Mm-hmm. En dat je dat niet één keer doet als je zo'n kegel ruikt, maar dat je dat daarna ook nog een keer doet.
Ja.
Ik denk dat dat wel effect heeft.
Ja, Nando is inmiddels genezen. Maar hoe dat is gebeurd en welke rol zijn werkgever daarin speelde, dat hoor je zo meteen.
BNR Nieuwsradio. Werkverkenners.
Deze werkverkenners gaat over verslaving. Een kleine 2 miljoen mensen in Nederland zijn verslaafd. En daar zitten weliswaar ook de sigaretten bij, zo'n 540.000 mensen. Maar het gaat ook om hele grote andere aantallen. Alcohol, 480.000. Cocaïne, 27.000. Medicijnen, 600.000. En dus kun je mensen met een verslaving ook op jouw werkplek tegenkomen. Sterker nog, de kans is behoorlijk groot. En een verslaving is een ziekte en dus heb je ook een verantwoordelijkheid als werkgever. Nou, je hoorde eerder al Nando van Gemert. Hij werkt nu als ervaringsdeskundige trainer. Titel doet dus al vermoeden. Er was een periode in zijn leven dat het echt niet goed met hem ging. Wanneer ben jij daarvan afgeraakt? Wanneer was
precies
het?
Precies datum 19 mei 2008. Oh. Precies de dag. Ik heb op 17 mei 2008 heb ik me aangemeld in de verslavingskliniek.
En wat was de druppel dat je dat ging doen?
De laatste jaren van mijn verslaving me letterlijk in slaap huilen. Niet wetende waar ik terecht kon komen. De reguliere hulpverlening kreeg geen niet de hulp die ik zocht. Tot ik op een gegeven moment op een website zat te kijken en ik hier in Amsterdam bij een organisatie terecht kwam. Die had een kliniek in Engeland. Was een privékliniek. Mm-hmm. En ik kreeg die ochtend op 17 mei een appje van me, of een appje, dat was een sms'je toen nog, van mijn vader. En die zei, jongen, we hebben nou zoveel geprobeerd. Ik weet niet wat ik nog moet doen om jou te helpen. Maar het is klaar. Je bent me zo niet meer. En ik voel het nou nog. En dat berichtje maakte bij mij zoveel los dat ik dacht van, ja, maar wacht even. Ik ben al vrienden kwijt. Ik ben mijn relatie kwijt. Mijn banen kan ik niet houden. Ik heb zoveel problemen om zelfs mezelf staande te houden. Nu moet er iets gebeuren. Ik heb die kliniek gebeld. Op zaterdagmorgen, 9 uur. 'S middags om 3 uur zat ik daar. Ik heb anderhalf uur zitten huilen als een klein kind. En wat het verschil was tussen de hulpverlening, tussen die andere hulpverlening die ik ooit had gekregen en die, was dat er een man tegenover mij zat die zelf een ervaringsdeskundige was. Die was 5 jaar clean. En die zei op een gegeven moment, hij zei, ik zie dat jij met je tranen niet verder komt, maar mag ik jou een stukje van mijn verhaal vertellen? En dan wil ik niet alle ervaringsdeskundigen er helemaal in prijzen, maar wat hij deed op dat moment was mij erkenning geven waar ik mee zat. En de allerbelangrijkste sleutel die kwam een week later. Want ik zat een dag later zat ik in de kliniek. En een week later zei een behandelaar, ook een ervaringsdeskundige, die zei tegen mij. Hij zegt, luister. Hij zegt, er is één ding wat jou, één ding wat ik jou wil vertellen. Dat jij verslaafd bent, dat is gebeurd. Daar kun je geen verantwoordelijkheid in nemen. Hij zegt, maar wat je wel kan doen, is verantwoordelijkheid nemen voor het gedrag wat je nu gaat laten zien. Wij gaan jou helpen om dat aan te leren. Maar jij bent daar verantwoordelijk om je leven weer op te pakken. Jij bent verantwoordelijk om te zorgen dat je niet terug gaat vallen in gebruik. Mm. En als je die regie gaat pakken, samen met de 12 stappen die we hier gaan leren, hè, met je eigen programma en je meetings en al die plannen eromheen, hij zegt, dan kun jij de regie blijven houden. En dat gaf zo'n vrijheid, de last van mijn schouders af, dat ik niet langer, nou ja, dat ik niet de fouten was. Weet je, ik was verslaafd en ik deed echt hele foute dingen. Maar het feit dat ik die last van me af kon laten vallen, want luister, dit is niet wie ik ben, en dat geloofde ik ook echt. Ik geloof dat ik niet zo ben zoals ik me gedroeg. Maar ik kan wel degene zijn die verantwoordelijk gaat zijn. Ik ga wel degene zijn die kan laten zien dat ik het anders kan doen. Dat ik mijn leven wel vorm kan geven. En dat ik wel een baan kan houden. En dat ik verantwoordelijkheid kan laten zien. En dat ik midden in het leven kan staan. En volgens mij nu 11,5 jaar later lukt dat aardig.
Ja, na deze gebeurtenis kwam Nando weer op het werk. En dat paste niet helemaal meer lekker. Als werkgever kan je dan wel veel betekenen, zegt Maddy van de Trimbos.
Als er verslaving is, kun je wel als werkgever kijken van wat kunnen wij doen voor deze persoon, zodat hij zo lang mogelijk in het arbeidsproces kan blijven functioneren. Mm-hmm. Want een arbeidsomgeving, een werkomgeving, is ook een beschermende factor. Dan heb je toch nog een externe drive om toch nog te functioneren.
Maar je zou misschien redelijk snel zeggen tegen een werkgever die verslaafd is, of tegen een werknemer die verslaafd is, van joh, ga je weer naar huis, ga maar afkicken, en als je dan weer helemaal clean bent, kom maar weer terug. Maar dat zou dus tegengesteld kunnen werken.
Nou, misschien dat als iemand heel erg verslaafd is, dat je eerst naar een afkikprogramma moet deelnemen, en dan ben je ook gestructureerd in een gestructureerde omgeving. Maar dat je bij de reïntegratie gaat kijken, wat is mogelijk? Ja. Om wat kunnen wij als werkgever voor jou betekenen?
En dan is structuur bieden. Dus eigenlijk, joh, 9 uur melden, 6 uur naar huis. Ja. Met collega's is eigenlijk wel fijn.
Ja.
Oh ja. Ja. Grappig.
En dan is dat voor, denk ik, voor een groter bedrijf makkelijker te organiseren dan in een klein bedrijf.
Ja. Nou ja, taboe lijkt me ook wel zo'n ding.
Is ook zo.
Toch? Ja. Ja. Kun je daar wat voorbeelden van geven? Die zegt, ja, dat kom je nou echt wel tegen. Als ik naar mezelf zou kijken, maar goed, ik ben heel slecht met, het is gewoon mijn persoonlijk iets. Ik vind het heel moeilijk, dat soort hele persoonlijke dingen, omdat echt, ik zou daar denk ik met een boog omheen gaan lopen. Als ik mezelf een beetje ken.
En waarom zou je dat doen?
Nou, omdat ik het, aan de ene kant denk ik, ja, misschien is het te privé. Weet je wel, van ja, ik wil niet op tenen staan. Ik wil het ook niet ongemakkelijk maken. Ik denk ook bij mezelf, ja, nou ja, ik zou best kunnen van God, kan ik je me ergens mee helpen? Maar ik zou heel erg terughoudend zijn om door te vragen, zeg maar. Om te denken, ja, ik zou het uit nieuwsgierigheid wel willen weten van waarom ben je begonnen en wat probeer je weg te drukken. Ja. Maar zeker als werkgever zou ik denken, ja, bij jou, ja.
Ja. Ja, het is nog wat anders dan wat je als leidinggevende kan doen. Ja. Of wat je als collega kan doen.
Ja, maar ik ken ook wel mensen die zeggen, ja, wat moet ik nou daarmee? Moet ik hem nou bellen of niet? Weet je wel, dat soort vragen hoor ik wel in mijn omgeving.
Ja. Ja, ik denk dat je gewoon het gesprek aan mag gaan. Nieuwsgierigheid, platte nieuwsgierigheid. Ja, dat ligt er ook een beetje aan wat de relatie daarvoor was.
Ja.
Maar tuurlijk kan je iemand vragen, hoe gaat het met je?
Ja.
Of je kan vragen, hey, fijn dat je er weer bent. Lukt het een beetje?
Ja.
Kan ik wat voor je doen?
Ja. Ja. Het is gewoon een heel logisch menselijk gedrag.
Ik snap het wel.
Maar toch is dat taboe er dan, denk ik wel.
Zeker.
Toch? Ja, ik ben vast en zeker niet de enige. Ja, weer even terug naar Nando. Hij kwam uit de kliniek en ging weer terug naar het werk.
Toen werkte ik bij een sanitair groothandel in Weert. En ook daar ging het natuurlijk niet goed. Daar kregen ze de boodschap van, hey, onze werknemer die zit in één keer in een verslavingskliniek. Wat moeten we met hem terug? Als hij terugkomt, 4 weken later kwam ik terug. En ik heb dan nog een paar maanden gewerkt. Met redelijk plezier, want ik zat midden in mijn herstel. Maar goed, ik merkte ook wel van, oké, ik word toch wel een beetje raar aangekeken. Vervolgens ben ik...
Dat is natuurlijk ook gek. Je wordt wel raar aangekeken. Stel je voor,
ze waren het totaal niet gewend.
Nee, maar je komt terug van rehab. En dan... gaan mensen toch een beetje gek naar je kijken. Dan is er wel iets met je, toch?
Ja. En ook hun dachten van langer van, hey, er is iets met die jongen, maar we weten niet wat. Ja. We weten niet wat er met hem aan de hand is.
Mis je dan begrip?
Nou, gek genoeg was ik niet iemand die weg gaat lopen voor problemen. Dat heb ik toen de tijd al gedaan. Maar sindsdien, dat moment, mijn verantwoordelijkheid, ik ga hiervoor. En ik was ook meteen een open boek.
Ja.
Ik ben meteen gaan vertellen van, luister, dit en dit is er gebeurd. Ik ben niet meteen gaan bekennen wat ik allemaal gedaan. Dat was niet zo handig. Maar ik heb wel verteld van, luister, ik heb een ommezwaai gemaakt in mijn leven. Ik ben daar zoekende in. En ik ga daar fouten misschien wel in maken. Weet ik niet. Maar ik heb wel de ruimte nodig om dit te doen. En ik merkte ook dat mijn collega's, die hadden natuurlijk ook een fase met mij meegemaakt dat ik mijn werk gewoon niet goed deed. Dus die hadden ook geen vertrouwen in mij, in mijn functioneren. En dan moet je terug gaan verdienen.
Ja, maar komt dat dan nog goed? Omdat je toch, krijgt ook redelijk snel het stempel van, dan zie je die gast gewoon aan de alcohol. Eens alcoholverslaafd, altijd alcoholverslaafd.
Ik vond van niet.
Je kreeg dat vertrouwen niet meer terug.
Nee, ik vond op dat moment dat ik heb het ook niet afgewacht. Er kwam een vacature voor vertegenwoordiger. Ik zat op dat moment dat ik hele dagen op kantoor en ik wilde naar buiten. Ik wilde vrijheid. Daar heb ik ook voor gekozen. En toen heb ik een jaar ben ik vertegenwoordiger geweest.
Heb je daar verteld?
Dat is ook wel een grappig verhaal. Na 11 maanden pas. Of na een jaar pas, moet ik zeggen. Na een jaar heb ik daar verteld dat ik verslaafd was. Maar toen had ik toevallig ook die dag een meereisdag met een manager. En die vroeg aan mij van, hoe gaat het? Hoe vind je het gaan? En hoe ben je gelukkig in je werk? En toen ben ik ook heel eerlijk geweest. Nee, ik ben niet gelukkig in mijn werk. Ik ben machines aan het verkopen waar ik geen gevoel bij heb. Ik ben dingen aan het doen waar ik geen gevoel bij heb. En ik ga zo vaak naar meetings en ik zie mensen terugvallen in verslaving en in gebruik. En ik wil daar iets mee. Ik wil iets met mijn ervaring, omdat ik denk dat ik een ander kan helpen daarbij.
Ja. En waarom heb je het niet eerder verteld?
Vanwege dezelfde reden, omdat het stigma rondom verslaving erg groot is.
Ja.
En ik was ook toch iemand die vanuit het bedrijf naar klanten toe moest. Ik zou ook twee keer nadenken van, oké, als ik die jongen niet ken, ga ik dat dan wel doen? Of geef ik die jongen een kans om eerst vertrouwen te winnen? Of te laten, te verdienen? Maar daar heb ik op dat moment, zou ik daar ook mijn argus ogen bij hebben.
Ja, en als je even denkt aan alcohol en de werkvloer, denk je ook, tenminste ik, aan de borrels. Is het eigenlijk wel terecht dat we zoveel dingen op het werk vieren met drank? Mooie vraag voor Maddy. Hebben wij niet ook wel een cultuur, denk wereldwijd, waar alcohol gewoon als een sociaal smeermiddel wordt gezien?
Ja.
En is dat wel goed?
Ja, bijvoorbeeld bij de politie in België zijn ze weer afgestapt van een hele strenge richtlijn geen alcohol op het werk. Hebben ze weer aangepast naar matig alcohol. Omdat de sfeer het niet ten goede kwam om geen alcohol te gebruiken. Ach,
ja. We hebben het gewoon nodig dan.
Nou, dat is niet
mijn politie.
Dat vond de Belgische politie.
Maar goed, het zit wel overal in. Hè? Ik kom veel offsites tegen op de hei. Nou, dan kijkt iedereen rijkhalsend na 8 uur strategie uit naar de borrel.
Ja.
En sterker nog, de volgende ochtend is het best een leuke vraag altijd. Nou jongens, wie is er heel laat naar bed gegaan en hoe bezopen was u?
Ja.
Een soort initiatierieten zit er ook wel in.
Ja, het is bijna stoer, hè?
Nou ja, dat bedoel ik.
Ja, het is wel een uitdaging natuurlijk om te kijken van, kunnen we ook zonder alcohol best gezellig zijn? Er zijn ook hele lekkere alternatieve drankjes. Daar hebben we ook mee geëxperimenteerd.
Maar we weten allemaal dat door alcohol gebruikt neemt de terughoudendheid een beetje af. Je wordt losser, et cetera. Nou, dat gebruiken we
met alle risico's
eeuwen.
Van dien.
Dat gebruiken we als eeuwen, als een soort van bondingmiddel.
Ja. Maar met ook alle risico's van dien. Seksueel ongewenst gedrag over, hoe zeg je dat?
Seksueel ongewenst gedrag. Ja, MeToo-achtige dingen,
Vaak alcohol in spel.
Ja.
Is dat wat je wil als bedrijf?
Ja.
Wat je ook ziet is dat bedrijven zelf een tap op het werk hebben staan.
Ja, als secundaire arbeidsvoorwaarden. Ja,
bijna wel.
Ja. Maar wat moeten we hier dan mee? Dus aan de ene kant zijn er in Nederland bijna 500.000 verslaafde misbruikers van alcohol. Wat was het, cannabis 70.000, cocaïne rond de 25.000, ietsje meer. Nou ja, dat alcohol, dat faciliteren we echt wel.
Ja. Ja.
Zeg jij dan van Trimbos, die gewoon over de preventie gaat, jongens, dat moeten we niet meer doen?
Nou, ik zou in ieder geval daarover in het beleid regels opnemen. Wat vinden wij verantwoord alcoholgebruik? Willen we alcoholgebruik, ja of nee? En zo ja, wat is verantwoord alcoholgebruik? Zoals de Trimble zei, wij zelf ook een ADM-beleid, alcohol, drugs, medicijnbeleid. En zeker ook als ik namens de werkgever op congres ben of weet ik veel wat, dan kan ik daar niet als medewerker van Trimble slaveloos s'avonds aan tafel zitten.
Maar even de interne borrels van Trimble's.
Nee, mag niet.
Mag niet?
Nee.
Nul alcohol, niets.
Op onze locatie 0.
Ja.
En buiten de werkplek max 2.
Oh ja?
Ja. Ja.
Is het gezellig?
Best wel. Grappig dat je dan zo'n vraag stelt.
Ja, alcohol en gezelligheid, het is toch wel heel erg met elkaar verbonden. Aan het einde van deze werkverkenners wil ik je het volgende meegeven. Praat erover. Als je het vermoeden hebt dat er iets niet goed gaat met iemand, heb je een verantwoordelijkheid. Niet alleen als werkgever, maar ook als collega. En tja, die bedrijfsborrel, denk er in ieder geval op zijn minst over na. Dit was BNR Werkverkenners. Dinsdag om 3:30 op de radio zijn we er weer. En wanneer jij wil, in je eigen podcast-app of op bnr.nl. Tot de volgende. Dag.
BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.